Gemeente, zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? Dat is een vraag die nog wel eens wordt gesteld, vaak hardop, maar zoveel vaker nog fluisterend. Er is immers een proces van afkalving en verschraling op gang gekomen wat zijn weerga niet heeft. En dat is geen proces van de laatste jaren, maar van de laatste tientallen jaren. Steeds meer terreinen in het leven en in het samenleven worden onder de invloed van God en van zijn gezag weggenomen. En steeds vaker en steeds meer wordt de invloed van God en van zijn kerk en woord naar de rand van de samenleving gedrongen. In vroeger tijden werden de geboden van God algemeen erkend. Maar dat is nu toch wel heel anders. Vroeger werden de resten van het heidendom opgeruimd. Maar nu worden de resten van het christendom opgeruimd. En kijk, er valt nog wel een voorbeeld te noemen. Laat ik zeggen, de hervormde gemeente van de hoofdstad van ons land, Amsterdam. Kijk, dat was in vroeger tijden een toonaangevende gemeente met een bloeiend kerkelijk leven. Veel predikanten die zeer bekend waren, hebben de gemeente gediend. Maar diezelfde gemeente kent nu nog maar zo'n 5000 lidmaten, terwijl er elk jaar zo'n 600, 700 afvallen. Kijk, dat is nou kenmerkend voor de plaats van de kerk in de samenleving. De kerk vervult alleen nog maar een marginale rol. Geen rol dus meer van betekenis. En als de media belangstelling voor de kerk hebben, dan is dat niet omdat de kerk het zo goed doet. Integendeel, dan doet zich een schandaal voor. Of dan is er een kerkscheuring. Of dan zijn er hervormde ambtsdragers en gemeenteleden die andere hervormden voor de rechter sleuren. Dat is nieuws. Nieuws voor de media. Ik wil maar zeggen, de kerk stelt in vergelijking vroeger niet veel meer voor. En kijk, en daarom dringt zich de vraag aan ons op, zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? Er zijn deskundigen die beweren dat dan de laatste sporen van de kerk zijn weggewust. De kerk is dus nog een kwestie van tijd. En dan is het voorbij. Gemeente jongelui, we hoeven het gelukkig niet te doen met het oordeel van de deskundigen. Als het gaat over de toekomst van de kerk, dan kunnen we beter luisteren naar het profetische woord van God. Jesaja mag, en Zefanja mag die boot ook doorgeven. En als het gaat naar de vraag naar de toekomst van de kerk, dan mag hij het woord van God spreken. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Deze woorden uit de tekst vormen een belofte. Die belofte mag Zefanja verkondigen. Ook naar alle oordelen van God, naar alle gerichten die over Juda en Jeruzalem zullen gaan, want u hebt dat wel gemerkt bij de schriftlezing, die oordelen en gerichten zullen aan Juda en Jeruzalem niet voorbij gaan. Die oordelen liegen er niet om. In het begin van dit hoofdstuk spreekt Zefanja eerst tot Jeruzalem, de stad van God. Wee de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. Ze is weerspannig, bezoedeld met zonde en gruwel en met bloed. En de bestuurders, de machtigen van de stad, die plegen allerlei geweld. Ze onderdrukken de geringen van de stad. Ze luistert niet naar Gods waarschuwing. Denk eraan, God spreekt door die oordelen en gerichten. Maar ze luistert daar niet naar. God stuurde profeten en hij legde het woord in de opening van hun mond. Die profeten hebben de zonde aangewezen en ze riepen op tot boete en bekering. Ze kwamen ook met de belofte van Gods vergevende genade. Maar ze hoort die stem niet. Het volk gaat zijn eigen gang en heeft genoeg aan de vreemde goden. En kijk, en dan is het een zware aanklacht tegen het volk. Ze vertrouwt niet op de Heere, ze nadert niet tot God. En dan richt ze van ja ook het woord tot de overheidspersonen. Tot degene die politieke verantwoordelijkheid hebben ontvangen. En als Zephanja dat doet, dan schetst hij geen fraai beeld. Ze zijn brullende avondwolven in het midden van het volk. En haar rechters zijn avondwolven. Leeuwen die brullend op roof uitgaan. En wolven die 's avonds actief worden. En zo hongerig zijn dat ze van hun prooi niks meer overlaten. Zo lees ik in vers 3. Dan doen de geestelijke leidslieden het bepaald niet beter. Och, laten we ons maar geen illusie maken. De profeten profeteren vals. Ze zijn lichtvaardige, gans trouweloze mannen. Zoals de profeet zegt in vers 4. Ze wijzen de zonde niet aan en ze roepen op niet om met de zonde te breken. En ze roepen niet op tot bekering. Ze praten het volk naar de mond en ze wijzen niet op Gods naderende gericht en dat de Heere de zonden zal bezoeken in een rechtvaardig oordeel. Die valse profeten, die verwarren hun eigen gedachten met de openbaringen van God. Kijk, zulke profeten, onbetrouwbaar. Je komt er beschaamd mee uit. En dat moet Zephanja nu ook aan de priesters verwijten. Ze zijn even corrupt. Ze ontheiligen met hun afgoderij de heilige tempel en ze verkrachten de wet. En in plaats van de wet eerlijk uit te leggen, verdraaien ze die in hun voordeel. U ziet, Zephanja schetst geen fraai beeld van Jeruzalem en alles wat daar gebeurt. De vorsten, de rechters, de profeten en ook de priesters staan schuldig aan het verval van Juda en Jeruzalem. En geen wonder dat je Zephanja nu het gericht van God moet aankondigen over de stad. Zijn toorn zal ontbranden in een vreselijk gericht. Denk eraan, de Heere gebruikt daarvoor de koning van Babel, Nebukadnezar. Die man met zijn strijders is de gezel in Gods hand. Die man die zal, zonder dat hij het weet, het oordeel van God voltrekken. En dat oordeel dat zal vreselijk zijn. Want de stad zal worden belegerd en worden uitgehongerd. En dan zullen zich vreselijke taferelen afspelen. En de stad zal te lange leste vallen en worden verwoest. En de bevolking zal worden gedeporteerd naar Babel. Kijk, wat dat laatste is, dat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Moet u zich eens indenken als Hitler de oorlog zou hebben gewonnen. Kijk, iets van zijn plannen is naderhand bekend geworden. Denk eraan, hij zou heel de bevolking van Nederland en van West-Europa hebben weggevoerd naar Rusland, naar Siberië. Hij zou die hebben gedeporteerd om daarmee de macht van de vrije naties te breken. Gelukkig maar dat zijn plannen nooit werkelijkheid zijn geworden. Maar dat zou nu wel werkelijkheid worden over de stad en het volk van God. De stad zou worden verwoest en voorgoed worden vernietigd. En dat zal natuurlijk het einde zijn van de glorie van Israël. Voorgoed en definitief. Maar denk eraan. Dat mag Zephanja zeggen. Beste mensen, dit is nu het definitieve einde niet. Maar zeggen mensen, het gericht dat is alleen maar een loutering, een zuivering. Het na het oordeel van God zal de stad reinigen. Van alle hoogmoedigen en van alle zelfverzekerden. En van die hoogmoedigen lezen we nogal in dit hoofdstuk. Daarmee zijn weer bedoeld de vorsten en de rechters. En in het derde en in het vierde vers leest u weer van die valse profeten en van de priesters. En die verrijken zich aan de armen en aan de geringen. Ze zijn welvarend geworden op kosten van de armen. En let maar eens op vers 11. Ik zal in het midden, uit het midden verwijderen die van vreugde opspringen. De hoogmoedigen, ja allen die zich hoogmoedig verheffen. Kijk, dat oordeel van God, hè, dat is dus geen definitieve vernietiging. Maar dat zal een zuivering zijn. Nu moet ik mij haasten om er ook nog wat bij te zeggen. Kijk, Sefanja, die ziet het gericht van God komen over de volkeren. Let u maar eens op vers 6. En u zou ook het voorgaande hoofdstuk, het tweede hoofdstuk, eens aandachtig moeten overlezen. Kijk, de heidenen die de Heere verwierpen, die krijgen ook op die oordeelsdag met hem te maken. En die oordeelsdag van God, dat gericht, dat is dus internationaal. Maar dat gericht zal dan aan het huis van Juda en Jeruzalem niet voorbij gaan. Zij die hoogmoedig en zelfverzekerd aan God en zijn dienst voorbij gaan, worden door datzelfde oordeel geraakt. En ze zullen uit het midden van de vromen worden weggedaan. Zeker, ze dachten dat ze veilig waren met de tempel van Salomo. Ze leefden in die waan. In Jeruzalem staat de tempel, daar is de ark van God en daar is de dienst van God. En ons kan toch niks gebeuren? De ark van God, dat is toch de zichtbare tegenwoordigheid van God, des Heren tempel. Des Heren tempel, des Heren tempel is deze. En met die uitwendige instellingen van God waanden ze zich verzekerd van de gunst van God. Kijk, je kunt de ark van God dus een tovermiddel maken. En je kunt dus denken dat je met die uiterlijke instellingen ook automatisch beschikt over de gunst van God. Kijk, dat is een enorme vergissing. De profeet die zegt dan dat de hoogmoedigen uit het midden van de vromen worden weggedaan. Mag ik de lijn eens doortrekken? Want wij zitten vanmorgen hier zo vredig in de kerk. Maar denk eraan, wij kunnen ook tevreden zijn met allerlei uiterlijke instellingen van God. Je kunt denken van, ik ben een lidmaat van de kerk. En we hebben de waarheid van God in de schrift en in het gereformeerd belijden en daar staan we voor. Je kunt in de waan leven dat je doop je zal redden. En omdat je kerkelijk betrokken bent of omdat je een avondmaalganger bent, of omdat je ambtelijk in de gemeente hebt mogen dienen of nog mag dienen. Maar gemeente, jongelui, wat zal het je baten? Wat zal het je baten als je nou niet meer hebt dan die uiterlijke instellingen? En op die oordeelsdag van God, ik verzeker het u, op die oordeelsdag van God, dan zullen er mensen zijn die zeggen, Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd. En in uw naam krachten gedaan, we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen en u hebt in onze straten geleerd. Maar wat zal de hemelse rechter zeggen? Hij zegt, ga weg van mij. Werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Nou, dat zal toch vreselijk zijn? Kijk, de hoogmoedigen zullen in Gods oordeel worden weggeblazen. Er blijft niks van hun over. En dat gericht, dat zal dus een loutering zijn. Maar te midden van al die donkere klanken klinkt daar nu ook de bezuinstoot van het evangelie. En dat vindt u samengevat in de tekst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Maar ik. De scholieren die weten al. Dat woordje maar, dat geeft een tegenstelling aan. Degenen die het hebben, die het kunnen en die het maken en die het bereiken, die zullen omkomen in Gods gericht. En ze zullen dat gericht niet overleven. En ze zullen de gelovigen niet meer kunnen kwellen. Maar ik. Ik denk aan die akkerbouwer, die ten gevolge van een brand heel veel van de oogst verloren had. Het meeste was hij kwijt. En een klein gedeelte had hij nog over. En dat was aan een schamele rest. Kijk, hier in de tekst lezen we nou ook van een schamele rest, een overblijfsel. Zeker door die ramp van dat oordeel, had alles verloren kunnen gaan. En dat was mogelijk geweest, en waarom ook niet? Dan stel je nou eens voor, de gelovigen zijn toch niet beter dan de zelfverzekerden. En de hoogmoedigen zijn toch niet slechter dan de gelovigen. En de gelovigen zijn toch ook mensen met tekortkomingen en zwakheden. De gelovigen zijn mensen die erkennen moeten dat ze een zondig hart hebben. En als u nou de Heere mag dienen, en als jij een hartelijke liefde hebt voor de Heere, voor zijn dienst en voor zijn woord, dan moet je vanmorgen erkennen, Heere, we hebben geen volkomen geloof. En we hebben tegen het ongeloof wat tegen onze wil in ons overgebleven is te strijden. Daarin schieten we enorm tekort. De gelovigen verknoeien het telkens weer. In dit verband moet ik denken aan Jozua, de hoge priester, waarvan u leest in het boek Zacharia. En u weet wel, die man die stond voor de rechter en hij had vuile klederen. En Satan stond om hem te beschuldigen. Jozua had er niet op gerekend dat hij in dat gericht vrij uit zou gaan. Maar de Heere die Jeruzalem verkiest, sprak hem vrij en bekleedde hem met wisselklederen. Op het nippertje gered, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ik wil maar zeggen, Gods kinderen, die hebben bepaald geen streepje voor. Integendeel, als je door dat gericht heen komt, terwijl je anderen verloren ziet gaan, dan is dat pure genade. Dat is een ongelooflijk groot wonder en dat mag Safanja nu in de tekst verkondigen. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. Gemeente, heeft dat iets te zeggen voor vandaag? De kerk wordt al kleiner. En er is een enorme verschraling en afkalving. En de kerk is al tot een minimum gereduceerd. En wat blijft er nou over van de kerk? Is het nou allemaal Israël wat Israël genoemd wordt? Degenen die nu nog bij de kerk horen, zijn dat allemaal ware gelovigen? Gemeente, het ware te wensen. Zijn die mensen die gedoopt zijn? Zijn al die mensen die lidmaat zijn? Zijn al die mensen die kerkenwerk doen, die aan het avondmaal deelnemen, ware gelovigen? Ach, u weet toch beter. De schrift die zegt dat er het onkruid is, midden tussen de tarwe. Kijk, zo zijn er meelopers. Zo zijn er meepraters en napraters en schijngelovigen. En hoeveel ware gelovigen zijn er? En hoeveel vallen er af en zullen er afvallen? Kijk, dat zouden we precies willen weten. Maar dat moeten we nu maar aan de Heere overlaten. Gemeente jongelui, wij moeten maar niet te veel tellen. Laat dat maar aan de Heere over, hij vergist zich niet. Maar volgens deze tekst, volgens dit woord van Zefanja, is er een rest, een overblijfsel. En dat klopt. Trek maar weer de lijn door naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus sprak van een klein kuddeke. Vrees niet, gij klein kuddeke. De Heer Jezus heeft in zijn onderwijs in de bergreden gesproken van velen op de brede weg. En dat er weinigen zijn op de smalle weg die naar het leven leidt. Weinigen. Een rest, een overblijfsel. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Vindt u dat niet treffend? De Heere zorgt er zelf voor dat er een overblijfsel is. Hij zegt het door de mond van deze godsman. Ik zal. Zet u daar maar een streep onder. Niet de profeet zorgt ervoor. Niet een apostel. Niet een bisschop. Niet een patriarch. Niet een dominee en niet een synode. Nee, de Heere zorgt daarvoor. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En nu moet ik met nadruk nog wat aantekenen. Dit. Het gaat door een louteringsgericht heen. Kijk, dat louteringsgericht, hè, waarin de zuivering zal plaatsvinden. In dat louteringsgericht wordt het vuur heet gestookt. En we komen dat beeld nog wel eens een paar keer tegen in de schrift. Ik zou dan verschillende schriftplaatsen kunnen noemen. Kijk, de smelter die heeft dan een smeltvuur en dan legt hij dat edelmetaal erin. En dan wordt dat vuur tot een enorme hitte gebracht. Zo krijgt dat edelmetaal er van langs. Maar zo wordt het sterker. En zo gaat het schitteren. En de onzuivere bestanddelen worden er van afgebrand. En zo krijgt dat edelmetaal een meerwaarde. Zo wordt het kostbaarder. En nu begrijpt u wel waar ik heen wil. Zo doet de Heere dat nu ook met allen die hem lief hebben en vrezen. Het geloof dat wordt als goud in het vuur beproefd. Zeker de ongelovigen, die komen om in het vuur van de beproeving. Ze overleven het gericht niet. Maar de gelovigen komen er sterker uit. Maar wat dan na die loutering uit dat smeltvuur komt? Ach, dat stelt in de ogen van de wereld niet zo bar veel voor. Het is maar zoals Sefanja zegt, een ellendig en een arm volk. Gemeente, wat zijn dat nou, armen en ellendigen? Wat zijn dat nou, die armen? Zijn dat de minder draagkrachtigen? Zijn dat de minima? Zijn dat mensen die tot de bedelstaf vervallen zijn? Nou, laat ik dit maar zeggen. Het zijn mensen die niet horen bij de bovenlaag. Ze horen niet bij de elite waarin iedereen met bewondering tegenop zien. Het zijn niet de mensen die het gemaakt hebben. Integendeel, het zijn zij die in de knel zitten. En die het niet zo breed hebben. En neemt u dat maar vaak in letterlijke zin. De armen en ellendigen, die worden vaak veracht en verguisd. Denk maar eens aan de psalmdichters en de profeten en de getuigenissen die van hen in de schrift staan opgetekend. De discipelen van de Heere Jezus, dat waren maar eenvoudige mensen. En ze hadden geen opleiding in de theologie zoals de schriftgeleerden die gehad hadden. Ze werden vaak door de geestelijke leiders verguisd en veracht. En dat geldt toch voor de gelovigen door de eeuwen heen. Paulus heeft ooit gezegd, het zijn niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet veel edelen. God heeft de dwazen van deze wereld uitverkoren. Het zwakke, het onedele, het verachte heeft hij uitverkoren. Kijk, in dat koninkrijk van God, daar is toch een andere orde dan die bij ons mensen. God rekent anders dan wij. Hij rekent niet met het hoge, maar hij let op het mindere. Niet het voorname, niet het aanzienlijke, maar het zwakke en het verachte. En kijk, en dat heeft Sefanja nu ook in het oog gekregen. Hij spreekt niet voor niets van een ellendig en een arm volk. Nou, als het gaat over armen, dan moeten we dat dus maar niet te veel vergeestelijken. Natuurlijk, dat is een luxe die wij ons kunnen permitteren, maar als je nou de schrift opendoet, Ja, dan wordt duidelijk dat we dat ook maar letterlijk moeten opvatten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze mensen vaak ook letterlijk arm zijn. Dat ze vaak letterlijk in de knel zitten. En dat was vaak een heel moeilijk en aangevochten bestaan. Denk maar eens aan Lazarus uit de gelijkenis. Hij werd door iedereen vergeten, ook door de rijke man. Dat wordt hem als een zware aanklacht aangerekend. Gelukkig dat hij door de Heere niet vergeten werd. En kijk, en dan die categorie van de ellendigen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een woord. Dat betekent neerdrukken, neerbuigen. Dan krijgt het de betekenis van ootmoedig en zachtmoedig zijn. Het zijn mensen die in alle nood en strijd hebben afgeleerd om van mensen iets te verwachten. En ze hebben dan het oog op God gericht. Ellendigen en armen zijn van God afhankelijk. En ze leven van het gegeven. En ze zien bij alle nood en strijd uit op God. En ze hopen op zijn onfeilbaar woord. Ze hebben geen hoge dunk van zichzelf. En er is niets meer waarop ze zich kunnen verheffen. En dat hebben ze geleerd in de weg van kastijding en van proeving. Ik denk dat er mensen in de kerk zijn, oudere jongeren, die ook wel het een en ander in hun leven hebben meegemaakt. Een ziekte, een tegenslag. Dan kun je niet te stellen hebben met je lichaam. Een spierdystrofie. Of een hersen- of een hartinfarct. Wat kun je niet meemaken in depressies en in een psychische nood. Denk eraan, wat kunnen mensen je niet aandoen? Onbegrip van je familie. Smaad en laster van je collega's of van zogenaamde vrienden. En wat kun je niet meemaken in de kerk? Wat daar gebeurt, ja, dat ligt er ook bepaald niet om. Mensen uit de kerk kunnen je negeren en die kunnen je inhalen. Vrienden kunnen je soms bitter teleurstellen en kerkmensen kunnen tegenvallen. En hen waarvan je het niet gedacht had, ze kunnen je laten vallen als een baksteen. Dat is best wel heel pijnlijk. Kijk, dat zijn harde lessen. En die lessen gebruikt de Heere nu. Ja, die lessen gebruikt de Heere nu om onze hoogmoed te breken. Om ons tot ootmoed en zachtmoedigheid te brengen. Dat zijn harde lessen, maar tegelijkertijd heilzame lessen. En kijk, en daar mogen we de Heere voor danken. Dan moeten we dus niet gaan morren. Dan moet je dus niet opstandig worden. Nee, dan mag je de Heere erkennen. Heere, ik dank u dat u toornig op mij geweest zijt. Kijk, zo wil de Heere u en mij leren. Opdat we op zijn naam zullen vertrouwen. Zijn ogen zien immers neer op de arme. En de verslagene van geest en die door zijn woord beeft. Mag ik eens vragen, hoort u? Hoort u bij dat arme en ellendige volk? En jullie in de kerk? Ach, ik weet wel, van nature horen we daar niet bij. Van nature hebben we zo'n aangeboren geldingsdrang. Koste wat kost, wil je je doel bereiken. Kijk, en dan druk je anderen opzij. Zo is dat in deze westerse cultuur. Dan word je welvarend ten koste van anderen. En dan werk je met je ellebogen, ook in de kerk. Want denk eraan, in de kerk gaat het vaak niet veel anders dan in de maatschappij. Dan maak je ook handig gebruik van de zwakheid van een ander. En dan probeer je de ander in te halen en uit te schakelen. En we hebben allerlei redeneringen achter de hand om ons dan af te dekken. Maar het kan ook nog anders. Weet u, wij denken dat we voor God nog heel wat hebben. Een mens in zijn waan. Een mens in zijn waan die denkt dat hij met zijn gerechtigheden voor God kan bestaan. Kijk, je kunt je verbeelden dat God je prestaties en je vrome werken zal accepteren en belonen. Dat hij straks zal zeggen, dat heb je goed gedaan, dat zal ik belonen. Kijk, gemeente, dat is nou een bewijs van blindheid. En gelukkig wie nu van dat voorname voetstuk is afgevallen. Als je alle houvast in jezelf en in mensen bent kwijtgeraakt. Dat is een ongelooflijk wonder. Dat God zich dan met je inlaat. Weet u, een wonder dat de Heer je niet afschrijft en wegdoet. Dan wordt genade voluit genade. En dan mag je bedelen bij de bron. Aan de troon van Gods genade zul je de Heere kennen. En kijk, en als je de Heere leert kennen, dan leer je ook jezelf kennen. Want je leert natuurlijk jezelf nooit kennen als de Heere niet in je leven komt. Nee, de kennis van God. En de kennis van onszelf, dat gaat hand in hand. Kijk, die dingen die zeg ik natuurlijk niet opdat we daar allerlei beschouwingen over gaan houden. Nee, die dingen die mogen verkondigd worden opdat we ze beleven en doorleven. En hoe armer en ootmoediger je bent in jezelf, des te meer kan de Heere zijn genade aan je kwijt. Weet u, Gods genade, dat is net als water. Dat loopt altijd naar de laagste plaatsen toe. Dat is aan de ene kant best wel een pijnlijke operatie. Want genade, van genade leven, dat botst altijd met onze menselijke waardigheid. Maar Gods kinderen die leren het. De Heilige Geest, die leidt je toch naar Christus. En die brengt de gelovigen in het spoor van Jezus. En de Heilige Geest die verbindt ons aan Hem. En die lijft ons in Hem. En dan mag je zijn voetstappen navolgen. Dan krijg je onderwijs tot verdieping van je geloofsleven. En in de weg van de navolging en van het discipelschap. Ja, dan ontvang je ook toerusting uit het woord van God. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want die genade stroom ook al in uw leven, in jouw leven. Of bent u nog zo tevreden met uzelf? Tevreden met uw meedoen in het kerkelijk gebeuren? Gemeente, wij kunnen onze zakken vol hebben van eigen gerechtigheid. En als dat het geval is, dan moet ik u waarschuwen. Er komt een moment dat u het kwijtraakt. Dat u alles kwijtraakt. En dan zou u een krummeltje van Gods genade willen hebben, maar dan kan het niet meer. Dan is het te laat. Dat is toch vreselijk. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. De naam des Heren. Ja, daar valt nog wel wat van te zeggen. Dat is de Heere zelf. Let erom, die naam Heere staat hier met kapitale letters gespeld. De naam van de Ik zal zijn. De getrouwe. Hij die zijn woord bevestigt. Hij die niet laat varen de werken zijner handen. Hij is ook de eeuwige en de almachtige. Maar vooral de getrouwe. Kijk, de naam is in de Bijbel altijd vol van God zelf. De naam, dat is Hij zelf, in zijn wezen, in zijn deugden en daden. Nou is het toch niet moeilijk om de lijn door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want daar heeft de Heere zijn naam nog heerlijker bekend gemaakt. in de naam van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. God heeft er zijn Zoon speciaal voor in de wereld gezonden. Denk eens aan het hoge priesterlijk gebed. Dat heeft de Heere Jezus uitgesproken in de paaszaal. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Nou, rijker kon God zijn naam niet bekend maken dan in de naam van Christus, de gekruisigde, de opgestane, de verheerlijkte hemelkoning. Kijk, die naam mag een mens nu in zijn of haar nood aanroepen. Die naam heeft God nu gegeven onder de hemel tot redding en tot behoud van zondaren. En op die naam des Heren mag een smekeling zijn vertrouwen stellen. Staat in de tekst het woordje betrouwen. Ze zullen op de naam des Heren betrouwen. Eigenlijk staat er een uitdrukking. Bij die naam schuilen. Wanneer ga je schuilen? Nou, dat weten de kinderen in de kerk wel. Wanneer ga je schuilen? Nou, als er bijvoorbeeld, als het gaat regenen. Stel je voor, er komt een onweersbui opzetten. Het wordt donker en je hoort voortdurend het rommelen van het onweer. En je ziet de flitsende bliksem. Nou, dan moet je niet buiten blijven. Dat is gevaarlijk. Dan moet je zien dat je ergens kunt schuilen. Kijk, zo moeten nu de gelovigen en zo zullen de gelovigen nu schuilen op de naam des Heren. Maar schuilen, dat roept ook nog andere gedachten op. Stel je voor, als je het liefste wat je hebt verliest. Als je je beste vriend, als die nou is verongelukt. Of als je leven dreigt stuk te gaan. Ik denk aan die jongen waarvan zijn verloving verbroken was. Nog nooit heb ik zoveel tranen gezien. Misschien zit u er ook middenin. Misschien is het huilen u nader dan het lachen. Nou, dan is het toch belangrijk dat je bij iemand kunt schuilen. Bij je man, bij je vrouw. Gelukkig als je kunt schuilen bij je vader, bij je moeder. Bij een vriend, bij je verloofde. Kijk, zo mag een mens nu schuilen bij de Heere. Dan ben je veilig, dan ben je geborgen. En dan vooral straks. Want gemeente, de jongste dag die breekt aan. Christus die in de wereld komen is, zal wederkomen. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat beleiden we toch met de kerk der eeuwen, van waar hij komen zal. Nou, die gerichtsdag die Zephania ziet naderen, als een dag van angst en van duisternis, is een vooraanduiding daarvan. De val van Jeruzalem, met alle verschrikkingen daarbij, is dan nog maar een voorlopige vervulling. Kijk, zoveel vreselijker zal de dag zijn waarop Christus als wereldrechter zal gezien worden. Dan zal hij toornen op allen die het evangelie ongehoorzaam geweest zijn. En als je dan geen schuilplaats hebt gevonden in de naam des Heren, dan zul je door de storm van Gods toorn worden weggeblazen. Ja, zegt iemand maar. De kerk die zegt al zo lang dat er een oordeelsdag aanbreekt. Maar er gebeurt helemaal niks. We wachten er al 2000 jaar op. Kijk, zo spraken de spotters ook in de tijd van Petrus. De spotters die zeiden, ja, de kerk die preekt de wederkomst al zo lang, maar er gebeurt niets. God zegt het wel, maar hij doet het niet. Zou het waar zijn? Geloof het maar niet. Zou het onmacht zijn van God dat die jongste dag, die grote dag, nooit niet aanbreekt? Mag ik het u zeggen, het is juist zijn geduld, zijn langmoedigheid dat hij wacht om het vonnis te voltrekken over alle hoogmoedigen en zelfverzekerden. Hij wacht op hun bekering. Hij geeft de tijd, de genade tijd. Daarom laat hij het evangelie verkondigen. De naam des Heren is een sterke toren. En de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Mag ik het zo zeggen, daar bent u veilig. Daar ben jij geborgen, schuilend bij de naam van Christus. Kijk, dan ben je veilig wanneer de storm van Gods toorn zal opsteken. Zeker die storm, die zal ook opsteken in het uur van ons sterven. Laat ik het maar heel persoonlijk zeggen. Als mijn levenskrachten wegvloeien. En als ik geroepen word om voor God te verschijnen, want dat moment komt. Wij moeten immers allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder van ons wegdragen wat in het lichaam geschied is. Naar hetgeen die gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Hebt u daar nog nooit over nagedacht? Hebt u daar nog nooit over nagedacht? Dan wordt het toch wel de hoogste tijd. Die dag die kan heel spoedig aanbreken. Misschien is deze zondag de laatste zondag die we beleven. Stel je eens voor, God roept je weg. Dan is het eeuwigheid. Bent u er klaar voor? En als de storm van Gods toorn opsteekt, nou, die watervloed van Gods toorn zou je leven wegspoelen. En waar moet het dan heen? Waar vind je dan een betrouwbare schuilplaats? Hier is er één. Nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Dit is de enige. En u moet schuilen bij hem. Er is maar één naam die God onder de hemel gegeven heeft tot zaligheid onder de mens. Door die naam moeten wij zalig worden, omdat er geen andere is. Neem maar de toevlucht tot hem. Die man die zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En als u hieraan voorbij loopt, welke schuilplaats blijft er dan nog over? Dan is er geen schuilplaats meer. Hier is het alles of niets. Gered worden in de naam van Jezus Christus. Of voor eeuwig wegzinken in eigen schuld. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Nou, dat is toch ruim gesteld. Een ieder, wie het ook maar is, jong of oud, groot of klein, geleerd of analfabeet, het maakt geen verschil. Wie het ook maar is. Denk eraan de afgoden stellen teleur. De goden in je geld, in je bezit, in economie en in consumeren. De goden op de groene grasmat, die kunnen je niet redden. De naam des Heren in Christus alleen. Nou, dan is het toch maar beter om je uit te leveren aan hem. Jongelui in de kerk, ik zie er heel wat zitten. Doe het maar. Bij hem kun je terecht. En op hem en op zijn woord en werk kun je aan. Hij doet wat hij gesproken heeft. En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Zal er in het jaar 2050 nog een kerk zijn? De Heer belooft het door de mond van zijn profeet Zefanja. O zeker, het is geen indrukwekkend, geen imposant geheel. Mensen staan niet met open mond. Het is maar een rest. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Een overblijfsel uit Israël en uit de volkeren. Kijk, dat is verkiezende genade. Daar vallen mensen helemaal buiten. Het gaat aan hoogmoedigen, aan sterken en aan machtigen voorbij. De Heere roept zondaars en bedelaars. Hij doet ze zijn heilstem horen. Hij doet ze wonen in zijn huis. Het is alles uit God. Alles uit Christus. Hier is geen roem meer voor mensen. Alle roem is voor hem. Die zijn gemeente heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen.